We zijn bij het derde woord en ik wil graag met u praten over levend maken. En nou is het heel belangrijk dat u voor uzelf scherp, heel scherp op een rij hebt, wij hebben het over. En dan zou ik als een soort voorafje kunnen serveren, wat is levendmaking, wat doet dat? En ik heb het in een soort definitie proberen samen te vatten. Levendmaking verlost van de aanwezigheid en van de macht van zonde en dood. En dan heb ik het heel kort gezegd. Levendmaking verlost van de aanwezigheid en de macht van zonde en dood. En ik denk dat dat belangrijk is om dat goed voor oog te hebben staan. En daar komt nog wat meer bij, maar dit wilde ik u eerst even zeggen voordat we met elkaar gaan kijken. Want levend maken is niet alleen leven geven aan doden. Maar het is ook het volledig uit de weg ruimen van het stervensproces. Of zoals het al geklonken heeft, van het stervende sterven zijn. En ik denk dat dat iets is wat als een soort stralend licht, je zou kunnen zeggen, ons wacht. Hè, wat in de toekomst ons letterlijk staat te wachten, is levendmaking. En ik denk dat het daarom goed is dat we dat met elkaar bekijken. Ik heb bovenaan uw blad een aantal tekstplaatsen gezet voor de twee Griekse begrippen, levend maken en tezamen levend maken. U ziet ze daar allemaal vermeld staan, dus dat is in wezen de lijn die ik grotendeels zal volgen. Ik denk dat het gewoon goed is om met elkaar, en ik laat niet alles opzoeken, hè, want ik heb de teksten een beetje laten staan. Ik wil met u eigenlijk beginnen om te kijken naar Johannes 5, vers 21. En dat staat op uw tekst, maar u mag uw Bijbel erbij nemen natuurlijk. Maar er staat dan, want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, en u heeft het al gehoord en ik heb het erachter nog een keer gezegd, opwekt, levend maakt, zo doet ook de Zoon leven wie hij wil. En ik denk dat dat goed is om ons te realiseren. Wat staat er? Dan staat er eigenlijk, heel kort samengevat, hè, dat God de levendmaker is van onze sterfelijke lichamen. En dan is het gewoon goed om met elkaar die schrift open te doen. Niet die begrippen, zoals u gehoord hebt, zeg maar lukraak door elkaar te gebruiken. Want de schrift is heel zorgvuldig. En in het lezen ervan zouden wij ook zorgvuldig moeten zijn. Dus wil u een enorm volledig zicht hebben op de grootheid van het werk van de Zoon, he, dan zult u zien dat levendmaking meer is dan opstanding. Opstanding is een enorme zaak, maar levendmaking gaat er ver bovenuit. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, levend maakt. Zo doet ook de Zoon leven, he, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. En zet u voor uzelf een tekst die al geklonken heeft erbij. Hè, Johannes 11, vers 25, waar Jezus zegt, hè, ik ben de opstanding en het leven. En ik denk dat dat hele belangrijke zaken zijn. En het bijzondere is dat hier staat, wat God is de levendmaker van onze sterfelijke lichamen. Maar er staat ook iets bij van de Zoon. Hè, zo. Ook de Zoon doet ook de Zoon leven, maakt ook de Zoon levend wie hij wil. En dan zie je, hij is volledig gekwalificeerd voor zijn taak. Hij is werkelijk redder. Een tweede tekst die daar belangrijk is om bij te nemen, dat is Johannes 6 vers 63. Ook weer dat begrip levend maken. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. En dan is het goed om dat even te lezen. Want wat doet de Heer? Die spreekt over leven. Hoe komt dat leven tot stand? Door de uitspraken van de Zoon. Leven wordt hier gegeven. Dus geestelijk leven moet je dan aan denken, hè? Als mensen die woorden van Christus horen, van de Zoon horen en die woorden zouden geloven, dan ontvangen ze daar leven door. Geestelijk leven door. En dan heel plastisch, het heel praktisch, heel concreet te maken, dat krijg je dan niet door vlees te eten of door voedsel tot je te nemen. Dat houdt je wel in leven, maar dat verhindert je sterven niet. En ik denk dat het bijzonder is dat hier staat, de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. En net, u kunt dat voor uzelf natuurlijk beamen. En weet u dat de geest is het die levend maakt. Het gaat om dat geestelijke leven dat God door zijn geest, door het woord dat gesproken wordt, in uw en mijn leven wekt. Twee begrippen die goed zijn om te weten. En dan schuif ik door naar Romeinen 4, vers 17, waarbij puur even het stukje tekst ligt. Het verband moet u zelf maar nalezen. Waar staat de God, en dan gaat het over Abraham. Paulus citeert hem als voorbeeld. De God in wie hij geloofde. Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Al het bewijs was tegen hem. Sara, nee. Abraham ook niet meer in staat. Maar de God in wie hij geloofde, en wie was die God dan, wie die geloofde? Dat is de God die de doden levend maakt. Als je denkt aan het verwekken van nageslacht, was Abraham praktisch dood. Wat hij nodig had, was levendmaking. Levendmaking in een bepaalde mate om kracht te krijgen en zaad voort te brengen. En ik denk dat dat goed is. Hij was niet dood, dus hij hoefde niet te worden opgewekt. Hij moest worden levend gemaakt. God moest in hem die kracht geven om dat nageslacht te gaan verwekken. En dan staat er, de God in wie hij geloofde, is de God die de doden levend maakt. Ik denk, dat is degene die leven geeft. En dat is degene die het stervensproces opheft. En dan is het voor jezelf belangrijk, want zoals Abraham volledig beaamde wat God zei, zou je kunnen zeggen, de beloften die God uitspreekt zijn ja en amen. En waarom zijn de woorden van God ja en amen? Omdat ze berusten op dat wat God deed in de Zoon voor de mensheid. Het heeft te maken helemaal en alleen met wat God doet. En omdat God het zegt, kunnen jij en ik er zeker van zijn. Van een mens ben je nooit zeker. Die belooft iets, denk aan mezelf, maar je komt er niet toe vanwege de druk. Maar wat voor een mens geldt, geldt niet voor God. Het hing ook niet af van Abraham, het hing ook niet af van Sarai, het hing alleen maar af van God. En dan staat er verderop in Romeinen 4 vers 20, Abraham werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer. Maar Abraham werd kracht gegeven in zijn geloof en gaf Gode eer. Dus je zou kunnen zeggen, zijn lichaam was alleen in figuurlijk opzicht dood. Geen kracht om nageslacht voor te brengen. En dat levend maken dat hier staat, dat is puur figuurlijk bedoeld. En dat is een punt waarover je moet nadenken. De God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt. Abraham zag op God en geloofde hem. En zo kun je ook naar jezelf kijken. Zo zijn wij ook. We zien op God en geloven hem. En waar is alles wat God spreekt in geworteld en in gefundeerd? Dat is in de genade van God. Net zoals Abraham rekent hij het ons toe. En zo staan er telkens weer zaken in dat woord dat we aan alle kanten kunnen omarmen. Kijk maar naar dat Romeinen 8 vers 11. En ik wil er nog een stukje bij nemen. Dus als u die tekst er wel even bij neemt. En alleen over Romeinen 8 vers 10 en 11 zou ik een uur kunnen praten. Want de woorden zijn uit mijn mond gehaald wat dat betreft. Dat is helemaal waar. Ik ben echt helemaal stuk van die Romeinenbrief. Dat delen we met elkaar, geloof ik. Maar Romeinen 10 en 11 wil ik graag even met u lezen. 8, vers 10 en 11, you're right. Daar zegt hij dan in Romeinen 8, vers 10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw stervende lichamen, staat er letterlijk, levend maken door zijn geest die in u woont. En ik denk dat dat kostbare woorden zijn. God die Jezus opwekt uit de doden, maakt ook ons stervende lichaam levend. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Levend maken. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw stervende lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus die geest van God woont in u en mij. En je zou kunnen zeggen vanaf het moment dat we tot geloof komen. Dus ons stervende lichaam met al zijn feilen is de woning voor Gods geest. En dat werken van, die van Gods geest in die behuizing stelt ons in staat de werkingen van het lichaam te doden. Zodat voor ons al het geestelijke dat we horen in ons leven beslissend is. Dat zegt dat vers 13. Daarom wil ik het u erbij laten nemen. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. He, indien gij naar het vlees leeft, ben je stervend. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Dus die geest van God in ons wonend en werkend stelt ons in staat de werkingen van het lichaam te doden. En als je dat nou kort wil formuleren, dan zou je zeggen, dit leven dat we in ons hebben, dat komt door de kracht van Gods geest, dat is onze levendmaking nu. En dat is natuurlijk figuurlijk gesproken, als beeld gesproken. Het beperkt zich dus tot onze geest. Maar tegelijkertijd, als het zo in je werkt en dat soort zaken meer, dan is dat een soort voorsmaak, een enorme krachtige voorsmaak van de toekomst. En hoe komt dan, want ik heb het nou over de figuurlijke levendmaking, hoe komt dan de letterlijke levendmaking van ons lichaam? En nou goed, ik hoop dat ik u dat helder kan zeggen. Dat is, hoe komt dat? Niet doordat Gods geest in ons woont. Wanneer komt dan die letterlijke levendmaking? Dat is als Christus persoonlijk aanwezig zal zijn. En ik denk dat dat woorden zijn die we al gelezen hebben. 1 Thessalonians 4, vers 17. Dan zullen we, dat zijn die machtige woorden, tegelijk, tezamen, hem tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we altijd met de Here wezen. Door dat wat er staat, door die gebeurtenis, zullen we altijd met de Here wezen. Zij die ontslapen zijn, moeten wel gewekt worden, zou je kunnen zeggen. Die hebben tot op dat moment geen geest in zich. En dan krijg je dat al die zaken die God heeft voorzegd, dan zal de Heer er letterlijk zijn. Dan zal zich aan ons lijf, als we dan leven, zullen we veranderd worden en letterlijk levend gemaakt zijn. En hen die ontslapen zijn, zal God wekken. En ook aan hen wordt dat dan voltrokken. Dan krijg je zo'n machtig begrip waar je aan vastklemt als je bij een graf staat of als je hoort van lijden en pijn. Dan kom je terecht bij bijvoorbeeld 1 Korinthe 15 vers 54. Waar dan staat, de dood is verzwolgen door de overwinning. De dood is opgeslokt, mag je ook zeggen, door of in de overwinning. En als je dan nu om je heen kijkt, dan zie je, dat de dood nog volop het leven verslindt. Dat de dood nog volop ons berooft van wat we hebben, degene van wie we houden. En ik denk dat dat het machtige is, dat hij nu heeft hij nog de ruimte om iedereen te bestelen. En dan komt dat omgekeerde. Dan komt datgene wat ons troosten kan en bepalend werkt in ons leven, die dood zal opgeslokt worden in de overwinning. Dan krijg je dat de dood wordt teniet gedaan. Waar is de dood dan? Spoorloos. Dan is die verslinder zelf verslonden. En hoe dan? Door het leven. En noteert u daar bij uzelf bij, Jesaja 25 vers 8, waar dan staat, de dood is verslonden, letterlijk, tot overwinning. Die dood wordt opgeslokt en het leven zal er zijn. Onophoudelijk, niet meer teniet gedaan kunnen worden, leven. En ik denk dat dat zoiets is, dat is wat Filippenzen 3 vers 11 zegt. Een veranderd en heerlijk lichaam. Dat we dan aan hem gelijk zullen zijn. De schrift doet niet akelig en doet niet precies, maar breed en overvloedig wordt ons hier een toekomst voor ogen gezet. Op het moment dat de dood verslindt, iemand van wie we houden, mogen we, en dat zeggen we dan, en dat is geen cliché, geen christelijk jargon bij het graf, maar dan heb ik behoefte bij die open groeven, waarin die kist soms zo ver daalt, om op te kijken naar hem en misschien door tranen heen te weten van dat wat ons te wachten staat. We worden niet met een kluitje het riet ingestuurd, maar de schrift zet ons toekomst voor ogen. Dwars door al dat pijnlijke, verdrietige, dat stervende heen. God geeft ons die geloven als een soort voorsmaak, iets van besef in ons leven nu. Dat figuurlijke dat werkt van, zo werkt het dus. En straks zal er niets meer die geest werken om te verhinderen. Vandaar, en ik loop dat met u langs, hè, het staat in uw tekst op 1 Korinthe 15 vers 22, waar een machtig staat, want evenals in Adam allen sterven, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En eigenlijk, ja, ik kan het nou wel lezen, we pakken gewoon 1 Korinthe 15 erbij. Ik neem de vrijheid om het wel te lezen. Ook al heeft u het waarschijnlijk oneindig vaak van allerlei opmerkingen voorzien. Maar wat is het niet troostend. En laat dan in de dingen die ik zeg, alles wat geklonken heeft vandaag meeklinken. Dat hoef ik niet te herhalen. De eersteling van de gerstenoogst en al die zaken meer. Dat moet zich nu als het ware zetten. Maar als je dan kijkt naar woorden als 1 Korinthe 15 vanaf vers 20. Hè, dat zijn woorden om te omarmen. Met je hart, met je hele bewustzijn nu. Maar nu. Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij is de eerste die levend gemaakt werd. De eerste die buiten het bereik van de dood terechtkwam. We hebben gehoord van de jongeling te Nain. Van Lazarus. Van noemt hij de voorbeelden maar op die geklonken hebben. Zij zijn allemaal weer gestorven. Maar de Heer. Maar Christus is opgewekt uit de doden als eerste die levend gemaakt werd. Buiten het bereik van de dood kwam. Levendmaking is dus buiten het bereik van de dood komen. Buiten het bereik van zonde komen. We zeggen wel eens, we hebben geen leven, dat klopt. Maar dan zullen we leven hebben. Van een kwaliteit die we ons niet kunnen voorstellen. Waar we mee rekenen, wat ons troost in onze verdrukking. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want dewijl of daar nu de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, het woord Adamieten heeft geklonken, zij die van Adam zijn, van die eerste Adam zijn, alle stervelingen, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, bij zijn aanwezigheid. Daarop volgend of daarna het einde, daarna de voltooiing. En dan zullen ook al diegenen die nu niet van Christus zijn of tijdens hun leven niet van Christus zijn geweest, dan zullen al diegenen, en dat is pas na de eonen en nadat het Christus het koninkrijk aan de Vader heeft gegeven, dan uiteindelijk zullen allen levend gemaakt zijn. En als je dat dan leest, dan zou je eigenlijk naar die begrippen moeten kijken. En dan zie je dat er over één wordt gesproken. En dat er wordt gesproken over allen. Dat er over Christus staat, die werd opgewekt. En allen die worden levend gemaakt. En dan moet u denken aan die bergtoppen die broeder Brakshoofd net liet zien. He, daartussen staat die opstanding van de doden. Allen, daar spreekt de schrift over. En dan kan je daar een aantal dingen in meenemen. He, als je praat over degenen die sterven, alle zullen sterven. Maar dat is natuurlijk dan het adamitische. Als je kijkt naar de schrift, dan sterft niet iedereen. Dat is waar je op hoopt. Waarvoor je bidt, kom nu vader. Laat de zoon nu komen. Maar er zijn er die zullen leven op het moment dat 1 Thessalonicenzen 4 vers 15 waar wordt. Dan zullen zij die dan leven niet sterven. Wat gebeurt er dan met hen? Zij zullen veranderd worden. En dan krijg je al die begrippen. Dat is goed om dat ons duidelijk voor ogen te zetten. Je hebt dadelijk degene die als de Heer aanwezig is, dat we hem tegemoet gaan mogen in de lucht, die zullen niet sterven. Maar weten nu, op dat moment, rekenende met wat de Heer gaat doen straks, ervaren nu aan de lijve wat het wil zeggen om stervende stervend te zijn. Als je wat ouder wordt, wit en grijs en dat soort kleuren meer, dan ervaar je aan den lijve wat het wil zeggen, stervende stervend te zijn. Er is dus een groep die straks de Heer tegemoet mag gaan in de lucht, door hem veranderd. Je hebt nog een groep die je daarbij mag bepalen. Dat zijn degenen die van Gods volk zijn en leven als hij voor hen komt. Voor hen is hij niet alleen opstanding voor de doden, maar hij is ook het leven. Dat is wat we gelezen hebben toen het ging om Johannes 11, vers 25 bij Lazarus. Dat is dat machtige, dat als de Heer dit soort zaken tegenkomt, dan staat er, dan spreekt de Heer, ik ben de opstanding en het leven. Als de Heer geconfronteerd wordt met dood, dan is dat altijd, als hij die tegenkomt, om die te overwinnen. En ik denk wel eens, er wordt wel eens wat beoordelend gekeken naar mensen die verlies geleden hebben. Maar als je kijkt hoe Jezus reageert als hij met de dood geconfronteerd wordt. Als hij geconfronteerd wordt met de dood van Lazarus. Dan staat er, Jezus weende. Jezus kende verdriet. Hij weende met hen die verdriet hadden. Het is heel logisch dat als iemand verdriet heeft om iemand die hem ontvallen is, dat wij daarin biddend om hen heen staan. We zijn blij met hen die blij zijn en we lijden mee met hen die lijden. En dat is waar, dat staat er. Maar die waarheid die we weten, waar het naartoe gaat, dat maakt ons nu niet harteloos of maakt ons nu niet streng van je moet niet huilen, want je weet toch, ja dat weten we. Maar we zijn, zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 6 vers 10... bewogen met hen. En we troosten hen. En we zijn met hen in dat verdriet net zo goed gericht op datgene wat er gaat komen. En een mens, een gelovig mens ook niet, zou zich nooit hoeven te schamen voor het verdriet wat hij heeft om een dierbare die hem ontvalt. Want we weten wat er straks staat te komen. En ik vind het machtig dat de Heer dan zijn autoriteit toont. Als er één is die recht van spreken heeft, dan is hij het wel. Dus je hebt de groep die niet sterft. Dat zijn de gemeente, het lichaam van Christus, degene die leven bij zijn komst. Dan heb je degene die in zijn volk er zijn als hij daar aanwezig is. Denk maar aan de Olijfberg en al die zaken die dan gaan lopen. En dan is er nog een derde groep. Dat is die grote groep heiligen die tijdens de 1000 jaar en in de komende eeuw de nieuwe aarde geboren zullen worden. Hoe zit dat dan met hen? Is dat al levend gemaakt dan, zou je vraag kunnen zijn? Maar als je gaat lezen, en dan kom je op allerlei terreinen terecht. Maar als je dan gaat lezen, dan zie je bijvoorbeeld vanuit Ezechiël 47 staan dat er een beek stroomt onder de drempel van de tempel uit. En dat er langs die beek de boom van leven staat, het geboomte van leven staat. Kijk, geboomte van leven. Dan zou je denken, die zijn toch niet meer nodig? Die heiligen zijn toch levend gemaakt? Die bezitten toch onsterfelijkheid? Maar dan moet je wel denken. Goed nadenken hoe het zit. Die bomen staan er en de vruchten en de bladeren zijn er om dood te voorkomen. Dus ze hebben wel degelijk stervende lichamen. Maar dankzij dat geboomte des levens blijven zij in leven. En ik denk dat dat een goede zaak is. Hè, om dat te onthouden. Hè, de heiligen die leven in het duizendjarig rijk maken het einde ervan mee. En die komen dan op de nieuwe aarde. He, en omdat de dood geen plaats heeft in die nieuwe schepping, sterft er niemand. Maar je moet hier niet de kennis van Paulus die wij hebben inlezen. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. En nogmaals, het gaat om levend maken. En levend maken, dat is echt, wat ik u net al zei, het is, dan zijn we uiteindelijk verlost van de macht van zonde en van dood. Uiteindelijk verlost ook van de aanwezigheid ervan. En dan zullen we zien, uiteindelijk zal die levendmaking, en daar heeft u de kalender van God bij nodig, dan kunt u het zo allemaal zien voor uw ogen, want anders wordt het een brei van woorden, maar u zou zo'n kaartje moeten hebben, en dan zeggen, kijk, vanaf dat moment daar, is het uiteindelijk zo, dat iedereen zal zijn levend gemaakt. En dan is de redding pas volledig en compleet. Dat zijn de zaken die we ons mogen realiseren. Dus dat bedoelde ik eigenlijk met die woorden die er staan. Kijkt u ook bij Openbaring 22 vers 2. Het staat op uw werkblad. Die geeft in wezen dat Ezechiël 47 aan. Dat is datgene wat er nodig is om ze in leven te houden. En dan zijn we bij de volgende stap die ik graag met u wil zetten. Dat is zo'n begrip wat je zou mogen realiseren. Christus is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Die liggend rusten. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. En dan is het goed om het in het rijtje te zetten. Hij is het vroegste voorbeeld. De Heer is dus het vroegste voorbeeld van hen die opgewekt zullen worden van het ontslapen zijn. En wie komen er dan na hem? En dan is iets waarvan ik denk, nou moet je alert zijn. Want wie komen er dan na hem? Als hij de eersteling is, dan komt na hem de rest van de oogst. Dan komen na hem al die heiligen die je zou kunnen zeggen, die je kunt aanduiden met 1 Thessalonicenzen 4 vers 14 en 15. He, als de oogst die volgen moet van hen die ontsliepen, dan komen zij. Dus hij is het vroegste voorbeeld van degene die opgewekt worden, de eersteling, en dan komen daarna wij. En eigenlijk zou je dan een beetje vrijmoedig kunnen zeggen, wij zijn zo nauw met onze Heer verenigd, dat je, als je het over hem hebt, je tegelijkertijd aan ons moet denken. Hij als eersteling, en dan mag je weten, en wij als volgende ook. Het geldt ook ons. Hij als eersteling, wij komen er daarna. En ik denk dat dat belangrijk zijn. De heiligen zijn dan, is de oogst die volgen moet, enzovoort, enzovoort. Christus is de eersteling. En hij is deel van dezelfde oogst waar jij en ik deel van uitmaken. En als hij opgewekt wordt en levend gemaakt, wees er dan zeker van dat wij op termijn zullen volgen. Tenzij we eerder levend gemaakt zijn als die komt. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons dat heel goed realiseren. He, want wat staat ons te wachten? We maken er niet een brei van al die zaken die er zijn en gooien dat op één hoop. Maar we lezen de schrift en zijn er blij mee. En gaan beseffen dat zo zit het dus. En ik ben me goed bewust dat ik de derde ben in de rij. En dat van bepaalde zaken, je zou ze nou zo tegen elkaar aan kunnen schuiven. Zoals gezegd is dat die drie begrippen die tillen even iets naar voren om het je goed helder voor ogen te zetten. En ik denk dat we ons dat zouden moeten realiseren. He, waar gaan we naartoe? God werkt toe naar de levendmaking. God werkt toe naar uiteindelijk de levendmaking van allen. En ik denk dat het een goede zaak is om ons dat te realiseren. He, en je kunt een heleboel dingen zeggen, maar de tekst is zo logisch daarin. He, en als je het hebt over wanneer dan, hoe zit dat dan met onsterfelijkheid, met eonisch leven en al die zaken meer. Nou, dan mag je denken aan degene die het nu al heeft, als Christus zelf. Dan mag je als tweede groep denken aan al diegenen die leven bij zijn aanwezigheid. En dan uiteindelijk, na alle zaken die gebeuren, hè, dan krijg je de mensheid, en dat is goed omdat je dat te accentueren in je denken, uiteindelijk, aan het einde van de eonen, zullen allen tot leven gewekt worden. En daarom is het zo goed om die zaken voor jezelf op een rij te hebben. En dat is niet van, dat is aan eerste plaats moet het beginnen als kennis, maar het is Christus als eersteling. De eerste groep die volgt, zijn zij die leven bij zijn aanwezigheid en zij die in die verwachting ontslapen zijn tegelijk. En dan krijg je die enorme loop van zaken. Gods heilshandelen. We doen wel eens wat makkelijk over dat plan van eonen, maar God zet er in zaken zo scherp op een rij. En dan weet je dat hij met zijn volk aan de slag gaat. Dan weet je met al die zaken die geklonken hebben, ook vanmiddag, datgene wat zijn volk zal aangaan. En als je dan goed je realiseert dat het gaat om Romeinen 15 vers 28, God zal uiteindelijk zijn alles in allen. Wanneer zal God alles in allen zijn? Dat is na de voltooiing van zijn plan. Dan zullen uiteindelijk allen dat onsterfelijke hebben. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. He, alleen in Christus zijn, en dat is wat belangrijk om dat te weten, alleen in Christus zijn heb je te maken met levendmaking, onverderfelijkheid en onsterfelijkheid. In Adam zijn allen stervelingen. Dan ontga je het stervensproces. Maar tegelijkertijd in Christus ervaar je het omgekeerde, of zul je het omgekeerde van het stervensproces ervaren. Je krijgt onvergankelijkheid in Christus. En dat is zo'n simpel, tweeletterig voorzetseltje, dat in. Maar in Christus, dat is dit moment voor jou en voor mij. Want in geloof zijn we van hem. En als de dood uiteindelijk verzwolgen is, zal dat uitgebreid worden tot allen die in Adam zijn. En daarom is het zo goed om die begrippen in Christus, in Adam, voor jezelf op een rij te hebben. In Christus zijn, realiseren we ons dat. Want soms denken we dat we beloond ervoor worden. Maar in Christus zijn is een enorm privilege. Het is een voorrecht dat we hebben, door genade. En we mogen ons dat realiseren door geloof. Maar als je kijkt over jou en mijn plek in Adam, dan heeft die plek die wij in Adam hebben niets te maken met geloof. Of niets te doen met iets wat van onze kant moet komen. We werden geboren als sterveling en dat is wat we zullen meemaken als de Heer niet komt. En als de laatste Adam zal het zo zijn dat uiteindelijk, aan het eind van de eonen, het zal zijn allemaal, hè, dat levend gemaakt worden in hem. En als je dat zo zou willen zeggen, je kent die tekst uit 1 Timotheus 4 vers 10. Hè, dat we zeggen dan, en dat beleiden we, en dat spreken we. Hè, dat de levende God de redder is van heel de mensheid. En dan zet er, dat staat er in 1 Timotheus 4 vers 10 bij, het allermeest van hen die geloven. Mag ik dan ook zeggen met vrijmoedigheid, zo is Christus de levendmaker van allen. Het allermeest van hen die geloven. Zij zijn het zich bewust op dit moment. Ik denk wat heerlijk. Dat hij straks er zal zijn. Als zijn aanwezigheid er is. Dan worden we levend gemaakt. Buiten het bereik gebracht van datgene wat we maar al te goed in ons leven kenden als stervende stervend zijn. Wat we maar al te goed kennen als de zonde die aan ons kleeft. Dan zal het zo zijn dat we werkelijk leven krijgen. Levend gemaakt zijn. Dan is dat iets wat een mens niet bidt uit egoïsme, maar bidt uit verlangen. Omdat soms datgene wat geproefd wordt op dit moment zo bitter is. Maar Vader, wat wacht ons? Wat wacht me? Levend gemaakt worden als u er bent. Levend gemaakt zijn als u er bent. En dan mag ik denken aan de niet-gelovigen. Die uiteindelijk, wat we gehoord hebben al, daarom lees ik het niet, vertel ik het alleen maar even. Daarom weten we van die niet-gelovigen. Die komt voor de grote witte troon. En die ondergaat het gericht. Vandaar wat ik dacht dat Kees dat zei, hè? Opstanding ten van leven, opstanding van gericht. En dan ondergaat hij het gericht. Dan komt hij in de tweede dood. En uiteindelijk is dat geen punt. Maar als hij de tweede dood heeft ondergaan, is er een moment dat God zegt klaar. En dan zal hij bij de voltooiing aan het eind van het plan der eonen ook levend gemaakt worden. En dan zal God werkelijk zijn. Geen schepsel minder. Dan zal God werkelijk zijn de redder van alle mensen. Dan zal hij zijn alles in allen. Het enige wat een gelovige mag weten en waar hij zich aan mag vastklampen, dat is, wat heeft u ons veel gegeven in bewustzijn van toekomst, in besef van datgene wat u doet. En als je dan geconfronteerd wordt met leed, dat is in de gemeente net zo hard als daarbuiten. Dat is met een ieder die ons lief is en degene die we, ieder overkomt dat staat te wachten. Uiteindelijk levendmaking. Dat hele proces wat we ervaren van stervende sterven zijn, stervend zijn, dat zal worden omgekeerd en dat zal ten leven zijn. We zullen dat sterfproces dat we nu zo goed kennen achter ons kunnen laten en het zal een proces ten leven zijn. En dan mag dat met tranen zijn. En in tranen zijn om van wie je houdt. Het is tegelijkertijd het besef, Vader, u werkt uw machtige plan uit. En ik denk dat dat zaken zijn die ons kunnen vertroosten. Van hen die je ontvallen is, van wie je zo gehouden hebt, die veel te jong is gestorven. En het geldt voor een ieder van wie je houdt, die gaat altijd te jong. Dat je mag weten, als je iemand liggend te rusten legt. Als de kist zakt. En je kijkt. En je ogen vullen zich met tranen. Dat je mag opkijken. Ik zou bijna zeggen, in het licht. En zult mogen weten, dit is niet het einde. Dit is niet het laatste. Op het moment dat de Heer aanwezig gaat komen. Als ik het zo gek mag zeggen. Dan wekt hij hen die ontslapen zijn in Christus. En dan zullen zij die leven, wij die leven, hopen we, bidden we, tegelijkertijd met hen tezamen, nadat we veranderd zijn, de Heer tegemoet kunnen gaan in de lucht. Dat is geen zoet sausje over bittere toestanden. Dat is een volledig diep besef. Dan komt er aan alles wat we nu maar al te goed kennen, komt dan een heerlijk einde. Dan zullen we hem gelijk zijn. En als ik dat proef, hem gelijk zijn, onsterfelijk, onverderfelijk, onvergankelijk, noem al die zaken maar op, waar een mens naar snakt, dat zal ons dan aan ons worden voltrokken. Dan zullen we veranderd zijn. En daarom is het zo goed dat we ons niet laten vertroosten door wat mensen zeggen. Alleen als mensen ons vertroosten met wat het woord zegt, is het uitstekend. En ik denk dat het goed is, hè, als we ons dat realiseren. En dat is het punt. In Christus zijn. En realiseer je wat in Adam zijn betekent. En zet dan voor jezelf op een rijtje. Wat betekent dat als ik in Christus ben, wat betreft mijn toekomst? Wat betekent het dan voor hen die in Adam zijn, voor hun toekomst? En dan zie je uiteindelijk. Alleen de tijd is eerder voor hen die in Christus zijn. Maar uiteindelijk komt iedereen daar terecht. Zal God de redder zijn van alle mensen, de levendmaker van alle mensen. Zal die werkelijk zijn alles in allen. Alleen God heeft ons het voorrecht gegeven. Datgene wat de schrift ons vertelt, langzaam tot ons te laten doordringen. Te scheiden en te onderscheiden waarop het aankomt. Begrip te krijgen voor zaken als hoe het zit met opstaan en opwekken en dan nu met levend maken. Maar het machtige is, wat is levendmaking? Levendmaking is in Christus. En ik denk dat dat goed is. En de schrift geeft ons zoveel en zo zorgvuldig details daarvoor. En dan is inderdaad, 1 Korinthe 15 vers 28, wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Als je nou zegt, wat is het slotakkoord van de levendmaking? Dat God zal zijn alles in allen. En ik denk dat dat een punt is. He, dat uiteindelijk het zal daar terechtkomen. En ik denk daarom dat levendmaking is niet hetzelfde als opstanding. En heeft niet dezelfde doelgroep. Levendmaking is meer dan opstanding. En daarom staat er op uw blaadje, denk ik, en zo niet moet u het maar even noteren, wat Lucas zegt in vers 1, vers 33. Waar dan staat, en ik pluk puur de tekst even. Waar dan staat, en hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Belangrijk is dat je dan weet wat er staat. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen voor de eonen. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Dat moet u ook goed verstaan. Want anders ga je praten over, oh, hoe zit het dan? He, met eeuwigheid, en dat heeft dat wel een einde. Maar ook de eonen zullen tot een einde komen en niet eindeloos duren. Het is gewoon goed om te weten. En zijn koningschap zal geen einde nemen. In eerste plaats zal er het koningschap zijn dat een hele lange periode kent. Voor de eonen. En daarna krijg je dat koningschap van God, he, op zichzelf geredeneerd, zou je kunnen zeggen, eindeloos is. Je zou eigenlijk voor jezelf regelmatig moeten lezen, hè, in 1 Korinthe 15 vers 20 tot 24. Het is genoemd. Kees zei het. Opstanding, opwekking, levendmaking. Daar kan, of Data zei het, daar kan dus de vertaler er niet meer omheen. En als die verschillen je duidelijk worden, krijg je ook duidelijkheid over het handelen van God met zijn schepselen. Het is niet mogelijk om alles in één begrip samen te vatten. Maar als je dat zou doen, als je opstaan, opwekken, levend maken, als één en hetzelfde zou gaan zien, dan raak je de grote waarheid van de universele levendmaking gewoon kwijt. We mogen wel weten, allen zullen uiteindelijk levend gemaakt worden. Dat feit moeten we vasthouden. Dat enorme feit moeten we koesteren. Allen uiteindelijk levend gemaakt. Maar niet allen zullen opgewekt worden en opstaan, al die zaken meer. Nee, dat is wat we mogen weten. Allen levend gemaakt. En we weten ook, en daar krijgen we tegenstand op, vijandschap op. Maar we dringen er ook op aan als we praten. Dat die laatste levendmaking er pas zal zijn bij de voltooiing. Als de dood is verzwolgen. Als God zal zijn alles in allen. En ik denk dat dat goede zaken zijn. Vandaar dat je dan bij 1 Korinthe 15 vers 36 uit kunt komen waar staat... Wat gij zelf zaait wordt niet levend of niet levend gemaakt. Of in geval het moet gestorven zijn. Dat is juist het goede. Het wordt niet levend, het wordt niet levend gemaakt. Je maakt verschil tussen wat dood zijn is en stervende stervend zijn is. Het heeft geklonken, maar het is zo'n belangrijk beeld om vast te houden. Een dode tarwekorrel brengt geen graan voort. Maar een stervende graankorrel wel. Die geeft leven. Dat proces zou je dan kunnen vergelijken als beeld... heeft eerder met levend maken te maken dan met opstanding. En dan staat er bij 1 Korinthe 15 vers 45... de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. En ik denk dat het goed is dat we ons realiseren dat het hier gaat om leven. Adam zag en reageerde met zijn zintuigen op de wereld om hem heen. Wij ook, als Adamieten. Maar de laatste Adam, en dan denken we aan onze Heer, die had dat ook, maar ook meer. Wat hij deed was ook dat proces aan anderen doorgeven. En let dan op de manier waarop Christus omgaat met de dood. En ik denk dat dat bijzonder is. De eerste Adam bracht het stervensproces in de wereld. De tweede Adam het levensproces. En dat is het punt, het proces van sterven door de eerste... En de laatste Adam, het proces van leven. Hij geeft onsterfelijkheid aan stervelingen en onverderfelijkheid aan hen die verderfelijk waren. En dat is het punt, het gaat om dat proces, stervensproces in eerste Adam, de laatste Adam, dat proces ten leven. Vandaar dat ik u een beetje dat geprobeerd heb te schetsen in Christus, in Adam. En als je die zaken vasthoudt als een lijntje... Dan kun je zo lijstjes maken. Dan ter afronding nog wat korte teksten die toch heel wezenlijk zijn. Ik heb er twee gekozen die bij elkaar horen. Vandaar dat ze ook bij elkaar gedrukt staan. 2 Korinthe 3 vers 6 en Galaten 3 vers 21. Er staat dan in 2 Korinthe 3 vers 6. De letter dood, maar de geest maakt levend. Letterlijk is levendmakend. En Galaten 3 vers 21 zegt... Indien er een wet gegeven was die levend kon maken. Dus de wet kan niet levend maken. Waar werd die wet dan voor gegeven? Als het ware om hen die haar vervulden in leven te houden. Maar wat kon die wet niet? Die wet kon niet het stervensproces omkeren ten leven. Dus degene die die wet wilde houden en die haar hielden, die hield het in leven, maar maakte niet de doden levend. Ik hoop dat ik dat duidelijk kan aangeven. Die wet, die kan je wel houden, maar het zet het proces niet stil. Tweede tekst die er achteraan komt, dat is 1 Timotheus 6 vers 13. Het is God die alle leven wekt. Het is God die allen levend maakt. En ik denk dat het goed is om ons te realiseren. Tot dit moment heeft God alleen hem, onze Heer, levend gemaakt. Hij alleen, staat in datzelfde hoofdstuk, heeft onsterfelijkheid. Maar omdat hij levend is gemaakt, is hij en de vertegenwoordiger en de waarborg voor de tijd dat de dood zal zijn verzwolgen. En dat het zal zijn uitgebreid, dat levend maken tot allen. En ik denk dat dat van die momenten zijn die we ons dat mogen realiseren. Het is God, die is een levendmaker. En ik denk dat dat een punt is waar we elkaar mee kunnen vertroosten. En misschien eerder op de Joodse manier dan op de andere manier. Begin eerst eens met meelijden te hebben en verdriet te hebben met hen die verdriet hebben. Bij de Joden zit dat ingebakken in hun leven. Als iemand komt te overlijden, dan kom je er en troost. En niet met heel veel woorden, niet met de Torah, die spreek je even niet. Je bent er. Je bent schouder waarop gehuild mag worden. Je bent hand met de zaddoek die de tranen droogt. Je kookt het eten. Je verzorgt de dingen die verzorgd moeten worden. En pas later kom je met de vertroosting die diegene ook kent, maar die zit in een verdoving. He, door wat er ontvallen is, waar je aan, noem maar op, als je van iemand houdt, weet je daar alles van. En dan pas kom je met de Torah. Dan pas kom je met voor ogen stellen wat er staat. Dan is eerst je liefdevolle nabijheid voldoende. Tot het moment dat het hart vraagt om die indruppeling van wat de schrift zegt. En dan mag je spreken wat er staat geschreven. Mag je voor ogen zetten wat uiteindelijk het doel is van God. En dan is dat verschil weten tussen de dingen die ik net zei die hem tegemoet gaan in de lucht, hè, dat zijn de dan levende met hen die ontslapen zijn, hè, enzovoort, wat er met Israël gebeurt. Al die zaken is fijn om te onderscheiden. Maar ik lag gisteravond voordat ik ging slapen, heb ik altijd een soort stukje waar ik de dag mee eindig. En die schreef een gegeven moment, die broeder: vertrouwen, God vertrouwen, is niet iets wat je weet, maar vertrouwen is iets wat je doet. Een kind wat boven aan de trap staat en jij staat 3-4 treden laag en je zegt: spring maar. Dat kind gaat niet natuurkunde toepassen en allerlei wetten berekenen van: als ik nu spring met mijn gewicht, kom ik precies in zijn armen terecht. Dat kind, dat gaat gewoon baf. Pa vangt wel. Dat doet hij ook. Een kind laat zien: ik vertrouw je. Springt. Vertrouwen is een daad. En vertrouwen is bij ons vaak een heleboel praat. Het is God die alle leven wekt. Hij is de waarborg. Efeze 1 vers 14. En de bijna laatste tekst die ik wou zeggen, want ik zie dat het heel erg warm is hier en aan het eind van de derde uur is het natuurlijk logisch. Dat zegt dan 1 Petrus 3 vers 18. Gedood naar het vlees, gaat het over hem, maar levend gemaakt naar de geest. Christus kende dat sterfproces niet, maar werd erin geforceerd bij zijn kruisiging. En ik denk dat dat een punt is, dat we ons dat mogen realiseren. Gedood naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. En daarom wilden we met elkaar praten over opstaan, opwekken en levend maken. En het niet in absolute zin, hè, maar gewoon in aanvullende zin, zoals Data dat zei. Het vult elkaar aan, het laat van een andere invalshoek het zien. Dus levend maken, als ik het moet afronden, en daar heeft u recht op, want dan is het inderdaad het uur. Levend maken heeft te maken met het omzetten van de doodstoestand in er een van leven. En als je dan kijkt naar de concordante vertaling, die gebruikt het woord niet make alive, maar die gebruikt vivify. En dat heeft dan te maken met Latijnse woorden die leven en maken betekenen. Dus levendmakend is een uitstekende Nederlandse omschrijving. Het zal altijd uitgelegd moeten worden, daar blijft het bij. Ik heb gezocht naar iets à la dat vivify van nog, maar dat bestaat op dit moment nog niet. Maar levend maken is dus, de doodstoestand wordt omgezet in die van leven. Het is een verandering van het stervensproces in een levensproces. En ik denk dat dat dan de zaak is wat ik u wilde duidelijk maken. Levendmaking verlost ons van de aanwezigheid en van de macht van zonde en dood. En ik denk dat het duidelijk is. Eerst verlost het ons van hun macht, de greep die het op ons heeft. Maar uiteindelijk zal het er naartoe gaan. In dat machtige plan dat God uitwerkt. Onverstoorbaar, betrokken bij zijn schepping. Maar onverstoorbaar, want dat is het doel dat hij zich heeft gesteld. Eerst verlost hij ons, bevrijdt hij ons van de macht van zonde en dood. En uiteindelijk zal in het plan van God die macht De zonde en de dood, die aanwezigheid zal er compleet zijn uitgewist, opgeslokt, weg, spoorloos. En dat is de redding compleet. Dan kun je echt werkelijk zeggen, dan is de levendmaking er. Uiteindelijk voor allen. Niet alleen voor hen die in Christus zijn en in Christus geleefd hebben en in Christus gestorven zijn. Maar uiteindelijk voor allen die in Adam zijn. En dat zijn alle schepselen in Adam. En dat machtige, die levendmaking, gaat niet alleen gelovigen aan. Geloof ik met 100% met al mijn vezels in mijn leven. Want de schrift beleidt het. En ik probeer het stamelend na te spreken. Maar uiteindelijk geldt die levendmaking ook allen die in Adam zijn. En allen zijn in Adam. En een aantal van die in Adam zijn nu al in Christus. En uiteindelijk zullen zijn alles. Allen zullen zijn. Allen. Alles zal God in hen zijn. God zal zijn alles in allen. Allen zullen hem de lof en de eer geven. Beseffen hoe het is geweest. Gezien hoe God heeft gehandeld in hun leven. Terwijl ze dachten dat. En tegelijkertijd is dat de troost, de reddingsboei die God uitgooit. Waaraan wij ons mogen vastklampen. Dit is het niet alleen. Ik doe het niet negatief benaderen van dit is het maar. Nee, dit is het niet alleen. Maar God geeft ons aan elkaar. Om samen uit te zien naar, samen te leven wat hij ons doet weten. In het besef dat we uiteindelijk, ook met hen die we kwijt zijn geraakt, die ontslapen zijn. En ik geloof met de broeders en met u dat als straks die bazuin gaat en die levendmaking zich voltrekt en we hem gelijk zullen zijn, bijna niet voor te stellen, hem gelijk zullen zijn. Wie ben ik dat ik hem gelijk mag zijn? Je bent mij gelijk straks, zoon. Zegt de zoon, kijk het naar de vader. Dat God het in een machtig handelen uitwerkt. Dan zullen we hem gelijk zijn. Met alle kwaliteit die het heeft. Uiteindelijk zal het zijn dat God zal zijn alles in allen. En die rijkdom, die boei die God ons heeft toegeworpen. Daar houd ik me niet aan vast, daar nestel ik me in. Je hebt van die reddingsboeien, daar kan je inkruipen. Ja, daar kan je op leunen. Dat steunt je, dat draagt je. Datgene wat God zegt. In zijn schrift. En ik ben me zeer wel bewust dat dit alleen maar een kwestie is van ruiken aan. Maar die schrift is zo gigantisch. Luid en duidelijk en helder. Dat ik blij ben dat we bezig mogen zijn met vertalen. En dat het niet snel gaat, dat begrijpt u misschien nu een beetje. Omdat je in alle zorgvuldigheid exact wil laten klinken wat God zegt. Opdat het uitwerkt in ons leven en ook uitwerkt tot lof en eer van hem. Ik kan maar één ding zeggen. Amen.